Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierd Duk met Kamran Oela.
Donderdag 10 september 2020, aflevering 6 alweer van het derde seizoen van het land van Wierd Duk. Ja, een langlopende podcast zou je haast zeggen, hè Wierd?
Ja, inmiddels wel. Het wordt steeds langer.
Ja, dat had je ook niet gedacht aan het begin, denk ik. Dat je zo lang een wekelijkse podcast zou kunnen maken.
Daar hoopte ik natuurlijk wel op. Ja. Maar ja, dat gebeurt ook telkens voldoende. En zeker dit jaar. Dus we kunnen nog wel een tijdje door, denk ik.
Ja, absoluut. In ieder geval vandaag en volgende week weer. En de week daarna. Voorlopig stoppen we niet. En weer een hele hoop te bespreken deze week. Zullen we meteen met het eerste onderwerp beginnen. Het actueel onderwerp. Op het moment dat deze podcast wordt gepubliceerd. Begint het debat of is het debat in Den Haag nog bezig? Dus we gaan het weer buiten de politiek omdoen. Meer gewoon het onderwerp zelf. Want door de brand op Moria, in het vluchtelingenkamp op Lesbos, ja, is de discussie weer opnieuw opgeleefd. Moeten we niet kinderen, vluchtelingen vanuit Lesbos naar Nederland halen? En daar is natuurlijk weer een hele hoop over te doen, hè?
Ja. Ja, ik zat zelf gisteravond bij dat nieuwe programma van SBS6. Dit vindt Nederland. En dan sta je aan de tafel met andere, zoals het heet, opiniemakers. En daar werd ook deze vraag gesteld. En dan valt mij op hoe hoog dan mensen, zoals het tegenwoordig heet, in hun emotie staan als over dit soort zaken wordt gesproken.
Maar je stond daar met onder andere Antoinette Schilderman, Ruben Koops, geloof ik, hè?
Ja, en Sabine Uit. Ja, ook journalist Sabine Uitslag, het oud-Kamerlid van CDA. En onmiddellijk vinden zij dan, en dat is de reflex van heel veel mensen in Nederland, van ja, natuurlijk, hè, dit is een noodsituatie, dus we moeten die kinderen gewoon opnemen. Mm-hmm. Daar kan ook helemaal geen sprake van zijn dat niet zou gebeuren. En ik vind niet per se dat dat moet gebeuren. Ik vind dat kinderen daar in die regio moeten worden opgevangen. En dat we daar eventueel geld voor vrij moeten maken en zo. Maar dan word je echt. Ik zeg niet dat de mensen daar in de studio dan jou van kwade trouw betichten. Maar je bent dan toch een beetje een rare eend in de bijt. In dit geval eens een keer letterlijk, hè, gezien mijn naam. Maar.
Ja. Schurft uitgebroken, dus corona uitgebroken.
Okay,
er zijn allemaal zelfmoorden in Saudi-Arabië deze
mensen. Als Nederland.
Nee, maar, ja, maar het gaat
zat
om,
een enorm tentenkamp daar nee, klaar bij, waarom, bij Mekka.
Maar waarom
dat Nederland niet?
Even
serieus.
Er zijn 167 gemeenten, horen we net, die zeggen wij hebben de capaciteit. Als je dat uitrekent, 3 kinderen per gemeente.
Ja, ik denk in Saudi-Arabië heb je ontzettend veel ruimte. Heel rijk land. Er staat een enorm tentenkamp daar voor de Hajj. Permanent klaar. 500 kinderen is geen probleem.
Waarom doen die landen dat? Nee, natuurlijk is dat geen optie. Kijk, nee. Het is natuurlijk een probleem.
Terwijl uit de peiling, en dat verbazen wij helemaal niet, hè, er is dan ook elke dag een peiling onder Nederlanders, uit de peiling bleek dat een meerderheid van de Nederlanders het ook niet wenst. Nee. Niet wenst dat die kinderen naar Nederland komen. En ook op goede gronden, want Nederland zit overvol, er is woningnood, heel veel jonge mensen die kunnen niet eens een huis vinden of een appartement. Hè. We stellen, heel veel gemeentes moeten verplicht sociale huurwoningen ter beschikking stellen aan statushouders, waardoor die sociale woningmarkt ook ontwricht raakt en zo. Maar toch wordt er automatisch weer een appel gedaan op een land als Nederland om dan in zo'n geval die kinderen op te nemen. En natuurlijk, het is extreem tragisch, hè, als dit minderjarige kinderen zijn. Vaak blijken ze niet minderjarig te zijn. Maar als ze minderjarig zijn, en dat zal een groot deel ongetwijfeld zijn, of veruit het grootste deel, zonder ouders notabene. Ja, dat is natuurlijk enorm ellendig bestaan wat die kinderen
hebben.
Ja,
maar op het moment dat je dus zegt van nee, hè, we moeten ze niet naar Nederland halen, ja, dan ben je meteen harteloos.
Ja, dat viel mij dus ook op, terwijl ik dan denk, hieraan voorafgaand, voordat die kinderen überhaupt daar op Lesbos terechtkomen, zijn er al heel veel harteloze momenten geweest. Ja. Het begint natuurlijk met het aanwakkeren van die oorlogen daar in het Midden-Oosten, waar ook het Westen schuldig aan, die mede schuldig aan is, en daar moeten we toch echt eens een keer mee ophouden. Dan vervolgens dat van die kinderen wordt gedacht dat ze in Europa wel een betere toekomst zullen krijgen. Dus ze worden ze op bootjes gezet vanuit Turkije, wat al een slecht idee is. En dan ook willen die kinderen en ook die mensen die daar zitten vaak niet in Griekenland blijven, maar ze willen natuurlijk door naar landen als Duitsland en Nederland, ja, waar ze weten dat ze in een sociaal vangnet terechtkomen en onder andere een woning toegewezen krijgen. En wat ik dan zo kwalijk vind, dat is dat telkens als er een appel wordt gedaan op die emotie, die kinderen zijn zo zielig, en ze zijn zielig inderdaad, maar als dat dan de boventoon voert, dat je dat systeem ermee in stand houdt. Hè? Iets wat Arnold Karskens, de journalist, ook vaak zegt. Die hulpindustrie en de mensen die die hulpindustrie zeg maar toejuichen en ook op dat morele standpunt gaan staan, die dragen bij aan de instandhouding van mensensmokkel, van illegaliteit, van kinderen die zonder hun ouders naar Europa worden gestuurd als soort kwartiermakers, weet je wel. En dat geluid, de kritiek daarop, die ik dan vertegenwoordig op zo'n moment en nu ook wil vertegenwoordigen, en die het kabinet ook wel vertegenwoordigt, maar het kabinet misschien wel op veel opportunistische gronden, omdat er gewoon geen draagvlak is onder het electoraat. Maar dat, ik denk, dat standpunt zou eigenlijk een heel normaal, legitiem standpunt moeten zijn. Ja. Maar je wordt zo snel, zeg maar, gedelegitimeerd omdat men dat een inhumaan standpunt vindt. Ja. Terwijl daaraan vooraf, wat ik al zei, gaan allerlei inhumane beslissingen gaan daaraan vooraf. En mensen zouden zich dat veel meer moeten realiseren. En de media zouden dat ook, die hele carousel toch veel beter moeten beschrijven. Waardoor misschien ook wel de gemiddelde burger begrijpt dat we hier eigenlijk met een hele criminele situatie te maken hebben. Te meer ook als laatste dan, omdat waarschijnlijk de vluchtelingen daar zelf, hè, dat vluchtelingenkamp in de fik hebben gestoken, al dan niet misschien wel als een soort van oorlogvoering vanuit Erdogan, ja, hè, die met, ja, dus Griekenland in conflict is.
Hele hoop onduidelijk, hè, wat daar nou precies gebeurd is. Er was in ieder geval een Griekse minister die zei, ja, die brand is daar zelf aangestoken, maar wat nou precies, de drijfveren zijn en erachter zit, dat is nog onduidelijk. Nou, ik werk hier op de afdeling nieuwsregie, hè, dus dat is een beetje echt in het hart van de Telegraaf. En dan zie ik ook alle persberichten binnenkomen. En wat mij ook verbaasde, Wiert, was de hoeveelheid berichten die binnen... Nou, die brand was nog niet eens geblust. Of de hele migratieindustrie die had al een persbericht klaar liggen. Hoe erg het allemaal was. En vooral, dit is het moment om nu die kinderen meteen naar Nederland te halen. Dus dat is ook weer die andere kant. Dat is pas echt harteloos, want dat gaat helemaal niet volgens mij om die kinderen.
Dat gaat echt over de ruggen van die kinderen.
Ja.
Ja. En dat is puur om hun eigen industrie in stand te houden, omdat ze daarmee geld verdienen. Die asieladvocaten verdienen er geld mee. Hè? Die hulporganisaties verdienen er geld mee. En wat je zegt, ze waren echt als een kippen bij om publiek en politiek op te roepen om hier nu clementie te tonen. Ja, en nou, heel goed dat je dat zegt, want dat zegt dus wel gewoon heel veel.
Ja, een ander argument wat ik trouwens, ja, het zijn jouw analyses, nu ga ik me ermee bemoeien, maar het andere argument wat ik dan vaak ook mis, de langere termijn perspectief van die kinderen. Want wat jij net al mooi aangeeft is, hoeveel mensen op dit moment al zwaar in ons land hebben, hè? Geen woning, jonge mensen ook. Dus het perspectief van die kinderen, ik heb het ook, mijn ouders komen uit Pakistan, heb ik vaker gezegd, als we dan daar zijn of mensen spreken die denken dat we hier allemaal in paleizen wonen en die willen allemaal deze kant op komen. Terwijl ja, als ze helemaal komen, ja, het is hier gewoon echt bikkelen. Ze kunnen nu wel die kinderen halen, maar welk perspectief bieden ze er eigenlijk?
Ja, ook. En het slechte eraan ook is dat je deze mensen die zullen pleiten voor de komst van de immigranten, dat ze kennelijk geen enkel heel weinig mededogen hebben met mensen die in Nederland aan de onderkant zitten. Mm-hmm. En die wij opschadelen met de problemen van de immigratie. Want dat zijn altijd de problemen in de oude wijken, hè, waar heel veel autochtone Nederlanders al uitgevlucht zijn. En waar heel veel andere autochtone Nederlanders die daar nog moeten blijven, gewoon met die problematiek worden geconfronteerd. Hè? Criminaliteit, gebrek aan integratie, oprukkende islam, noem maar op. Al die problemen waar mensen mee te maken krijgen. En dat borrelt en dat gutst daar in die wijken al heel lang. Hè? Dat zie je ook nu weer. De PVV is weer steeds populairder aan het worden. Hoe lang kun je ten koste van je eigen samenleving en van de sociale samenhang in je samenleving en van de gemeenschapszin in je samenleving en van het gevoel van onderdeel zijn van een bepaald type samenleving, hoe lang kun je ten koste van al die zaken blijven pleiten voor de binnenkomst van mensen uit heel andere culturen en zoals jij ook zegt, die hele hoge verwachtingen hebben die vaak niet worden ingelost en die ook nog eens een cultuur meenemen en vaak ook een religie die enorm schuurt met de Nederlandse. Het lijkt mij alleen maar gezond verstand als je dan zegt, joh, niet doen. Laten we bijvoorbeeld Saoedi-Arabië of de Golfstaten eens vragen om die mensen op te nemen. Daar is plek zat. Het kan niet zo zijn dat Turkije en Libanon opdraaien voor al die vluchtelingen. Die landen zijn overbevolkt geraakt. Nou ja, Turkije misschien niet, maar ze hebben wel miljoenen vluchtelingen op moeten nemen. Ja,
schrijnend in Libanon inderdaad.
En Libanon is natuurlijk verschrikkelijk wat daar die mensen, die burgers moeten ophoesten allemaal aan inschikken en medemenselijkheid. Dat kun je helemaal niet van zo'n staat verlangen, van die bevolking. En vervolgens zie je dan dat schatrijke Saoedi-Arabië, waar een enorm tentenkamp klaarstaat voor de Hajj. En die laten geen vluchtelingen binnen, omdat ze vinden dat getraumatiseerde mensen met sociaal-psychologische problematiek, dat die ondermijnend zijn voor de samenleving. En die hebben ze dan liever niet in hun land. Terwijl we spreken over mensen die cultureel en religieus gewoon heel nauw verwant zijn aan elkaar. Maar het is altijd Europa. Hè. Altijd wordt het van Europa verwacht. En zeg maar de elites in Europa, de links-liberale, het links-liberale establishment, dat toch wel heel veel in de melk te brokkelen heeft, ook in Brussel. Die vinden ook dat zij een humane opdracht hebben. Hè. Zweden bijvoorbeeld noemt zichzelf een human superpower, dus een humane supermacht. Nou, je ziet wat hen dat heeft opgeleverd de afgelopen jaren. Een enorme stijging in de criminaliteit en sociale onrust en gangs in de voorsteden. Hè?
Ja, nou, we gaan zien wat uiteindelijk hoe de stemming in Den Haag zal zijn en wat uiteindelijk besloten wordt. Want dat komt misschien wel op het moment dat deze podcast wordt gepubliceerd en misschien ook later, maar we blijven het uiteraard volgen. Dan je rubriek in Nederland, Wiert. Eenmalig op de vrijdag. Nog niet gepubliceerd. Komt, op donderdagavond of vrijdagochtend op de site van de Telegraaf te staan. En natuurlijk dus ook vrijdag in de krant. En nou, het is misschien van al jouw wekelijkse verhalen wel een van de meest schrijnende in dit geval. Een moeder die echt al jaren vecht voor erkenning, nota bene. Puur en alleen in eerste instantie erkenning dat haar kind gewoon seksueel misbruikt is, loopt tegen allerlei muren op. Maar gelukkig zijn er dan journalisten die het verhaal met haar oppakken.
Ja, precies. Dat is een moeder uit Den Haag en die volg ik al een hele tijd. Daar heb ik veel gesprekken mee gevoerd, ook met haar kinderen. En telkens dacht ik, ja, hoe krijg ik dit verhaal nou in de krant? Omdat bij seksueel misbruik is het natuurlijk enorm heikel. Een enorm heikel punt is dat je geen bewijsmateriaal van het misbruik zelf onder ogen krijgt vaak. Hè. Je hebt natuurlijk geen video's of foto's. Je hebt de beschuldigingen. En een beschuldiging, als je die valideert, dus als je die beschuldiging een podium geeft in je krant of in je tv- of radiorubriek, ja, dan is de beschuldigde natuurlijk enorm de klos. Dus dat is niet niks. Hè. Ja, het gaat om het volgende. De dochter van deze mevrouw, die is inmiddels 22, was destijds een jaar of 13, 14, die zegt jarenlang stelselmatig te zijn misbruikt door onder andere haar vader en een aantal vrienden van die vader in op verschillende locaties, maar ook in een soort passage daar in de buurt van het huis in Scheveningen. En uit al die verkrachtingen zou zij zwanger zijn geraakt, er zou een kind zijn geboren en die baby die zou zijn omgebracht, beweren dus de dochter en de moeder. Nou, dit is natuurlijk een buitengewoon buitennissig verhaal en extreem, zelfs als het waar zou zijn, als het waar is, is het zelfs internationaal natuurlijk een schandaal. En omdat dit zo buitennissig is, heeft het Openbaar Ministerie gezegd van ja, daar gaan we niet in mee, we gaan dit niet vervolgen, we gaan niet eens onderzoeken, want het is gewoon niet geloofwaardig, bovendien is er maar één bron. Nu hebben de collega's van Argos, die doken hierin, en die hadden onder andere documenten onder ogen gekregen, of ook gevraagd van gynaecologen, om eens te kijken, om die dochter lichamelijk te onderzoeken. En nu blijkt dus dat de dochter wel degelijk zwanger is geweest en ook is bevallen. Dat blijkt uit gynaecologisch onderzoek. Bovendien werd op de huiscomputers van deze familie, waartoe ook de vader toegang had, kinderporno aangetroffen. Grote hoeveelheden kinderporno, diep verborgen. De politie had het eerst niet opgemerkt. En Hofmans bedrijfsrecherche, wat een heel gerenommeerd bedrijf is, die heeft dat wel gevonden. En nu is de vraag, van Argos en ook van mij natuurlijk, van waar is die baby? En Argos heeft daar een radio-uitzending over gemaakt. En het opmerkelijke nu, en dit is heel belangrijk, vind ik, is dat op die uitzending enorm veel reacties kwamen van mensen met soortgelijke verhalen. En Argos is ook die verhalen weer gaan uitpluizen. En wat blijkt? Onafhankelijk van elkaar vertellen slachtoffers over locaties, over interieur van huizen, over daders. Met inclusief de namen, die ook voor een deel overlappen met die van dat meisje Lisa, waar dus die rubriek van mij over gaat. En dan denk je natuurlijk op een gegeven moment, hoe is dit in vredesnaam mogelijk? Die mensen kennen elkaar niet, ze hebben niet dezelfde therapeuten, ze wonen niet in dezelfde delen van het land, ze hebben geen contact met elkaar gehad, ja. Maar ze noemen identieke locaties, identieke namen, identieke huizen en ook situaties van en ook verkrachtingsscènes en misbruikscènes. Ja, dat is natuurlijk gruwelijk als je denkt dat dat misschien wel eens inderdaad aan de orde is in Nederland en dat dat niet wordt onderzocht. Want wat is nu het geval? In Nederland komt maar niet een grootscheeps onafhankelijk onderzoek hiernaar van de grond. Ook al denken de collega's van Argos dat ze met hun uitzendingen toch wel degelijk aanleiding hebben gegeven voor zo'n onderzoek. Helemaal omdat steeds vaker je berichten leest, internationale berichten, over gruwelijk kindermisbruik. Nu op dit moment bijvoorbeeld loopt in Duitsland, in Noord-Rijn-Westfalen, een heel groot onderzoek, want de Duitsers doen dat wel, naar een internationaal pedocrimineel netwerk. En daarbinnen zijn maar liefst 30.000 IP-adressen, geloof ik gaat het om, verdacht. Dus mogelijk 30.000 mensen. En dan heb je het dus over mensen, bijvoorbeeld ouders die hun eigen kinderen misbruiken en die kinderen via chatgroepen op internet doorverhandelen naar andere misbruikers, zodat die hun kinderen kunnen misbruiken. Hè? En in het jongste geval gaat het dan om een baby van 3 maanden. Hè?
Ja, ongelooflijk toch?
Ja, dat hou je toch niet voor mogelijk. En wat is er dan op tegen? Dat is eigenlijk de crux van het verhaal. Wat is er dan op tegen, zou je denken, als in het geval van dit meisje Lisa, wat heeft gezegd dat ze verkracht is en dat die aantoonbaar zwanger is geweest en is bevallen, om dan toch dat onderzoek te gaan doen en in ieder geval ofwel aan te tonen of uit te sluiten dat daar een groep mensen zich schuldig heeft gemaakt aan verkrachtingen. En wat nu gesuggereerd wordt, dat er hooggeplaatste mensen bij zijn betrokken, ja. Ook hoge ambtenaren, misschien ook mensen in het politieapparaat, die zo'n onderzoek, misschien wel de rechterlijke macht ook, die zo'n onderzoek dus bewust frustreren. En het wordt, dat spelen al jaren geruchten over dat dit aan de orde zou zijn.
Altijd bij het onderwerp, hè? Zodra het over pedofilie gaat en kindermisbruik, ja. Dan komt vaak naar voren de complottheorieën die soms gewoon ook, dat waren ook gewoon feiten naar boven komen, dat je dat voorbeelden. Dus eigenlijk al wat heel lang speelt, doemt nu weer op.
Ja, onderzoeken die dan gefrustreerd worden, die op een gegeven moment worden afgekapt en zo. En het zou voor iedereen, hè, het zou voor iedereen natuurlijk beter zijn als er een deugdelijk onderzoek zou plaatsvinden, wat voor eens en altijd afrekent ook met die suggesties, of dat voor eens en altijd duidelijk maakt dat er inderdaad dit soort zaken aan de orde zijn in Nederland en dat daar natuurlijk tegen moet worden opgetreden. En, zo, en ik hoop echt dat dit soort publicaties ook, maar vooral ook die onderzoeken van Argos, want dat zijn hele goede onderzoeken, dat die eens bij mensen, bij politici en zo, belletjes gaan doen rinkelen, waardoor zij zich ook bewuster van worden dat je dat er zoiets wel eens zou moeten worden onderzocht, omdat je in de samenleving ook alleen maar de argwaan en het wantrouwen blijft voeden bij complottheoretici, complotdenkers die ook al snel met dit soort verhalen aan de haal gaan. En wat je natuurlijk ook niet wilt. Goed, nu is er op 6 oktober een debat in de Kamer hierover. Dus ik ben heel benieuwd wat daar gezegd gaat worden en wat daarvan de uitkomst zal zijn.
Nou, dat debat volgen we natuurlijk uiteraard. Het verhaal waar je van deze moeder uit Den Haag te lezen in de Telegraaf van deze vrijdag 11 september. En ook bij ons op de website. En dan tot slot, we hadden hier eigenlijk gewoon een soort bumper kunnen hebben met de Zwarte Piet van de week. Want een week geen Zwarte Piet is een week geen, een week bijna niet geleefd lijkt het wel. Zwarte Piet wordt nu ook, en dan ga ik het helemaal keurig in 2020 taal zeggen, gecanceld bij de krijgsmacht.
Ja, bij de krijgsmacht, ja. Want de krijgsmacht, zo heet het letterlijk, is een omgeving waar men wil dat mensen zich veilig voelen. Dat kennelijk voelden mensen dat niet, ook al ben je dus in dienst van defensie en word je geacht je land te verdedigen, ook gewapend en eventueel mensen dood te schieten. En blijkbaar voel je je niet veilig als op 5 december of 4 december een feestje wordt gevierd met iemand die zich heeft uitgedost als Zwarte Piet. En dat vind ik toch eigenlijk wel heel hilarisch eigenlijk. Dat ik denk dan als je zo kwetsbaar bent of zo snel te kwetsen dat je gekwetst voelt door de persoon van Zwarte Piet en je werkt bij Defensie, misschien heb je dan niet helemaal de juiste werkgever gezocht. En ik vind het allemaal best hoor, dat mag allemaal wel. Maar ja, het is natuurlijk weer typisch inderdaad een vorm van meedoen met een op dit moment modieus verhaal. Het zou fijner zijn eigenlijk als zo'n organisatie als Defensie zou zeggen, joh, daar gaan we helemaal niet mee, we bemoeien ons daar niet mee en wij als organisatie zijn niet, wat dit betreft, niet zo afhankelijk van de tijdgeest. Je ziet het ook in Hollywood, hè, dat was een ander verhaal dat we vandaag in de krant hadden. Je komt tegenwoordig als filmmaker niet meer voor een Oscar in aanmerking als je cast en je crew en alles niet enorm divers is. Eddie Testal en Martin Koolhoven, Nederlandse filmmakers, die zeggen in onze krant terecht natuurlijk, ja, hoe dan? Want hoe ga je dan bijvoorbeeld in een film over de jaren 50, hè, waarin Nederland nog behoorlijk blank was, zou je dan opeens allerlei donkere mensen moeten invoeren, omdat je anders niet voor een eventuele Oscar in aanmerking komt? Ja,
maar
zo
het,
gek.
Maar het is toch überhaupt gewoon krankzinnig? Je zou juist vanuit de kunsten verwachten dat daar gewoon alles moet kunnen. Dat is toch vrije expressie? Dit is toch totaal doorgeslagen, Wiert?
Ja, daar heb je helemaal gelijk. En juist de kunsten. Maar ja, die kunsten zijn dus helemaal niet vrij. Dat zie je ook in kunstmusea en cultuurmusea en zo. Daar heerst natuurlijk ook heel erg dit inclusieve en diversiteitsdenken, wat uiteindelijk in zijn extreme vorm leidt tot die critical race theory, hè, waarin blanken ervan worden beschuldigd inherent dus racistisch te zijn. Je wordt als blanke, als witte mens, word je dan racistisch geboren. En dat is ook het gevaar van dit soort acties, dat naarmate je dit soort denken blijft normaliseren en steeds verder doorvoert en in steeds meer organisaties doorvoert en ook net doet alsof dat normaal is. En ook net doet alsof dat gewoon de enige vorm van nadenken over dit probleem is, hè, over racisme, dan doe je mee uiteindelijk, faciliteer je wat in the end een hele racistische ideologie van zichzelf is, die critical race theory. Die is heel racistisch tegen blanken. En daar zouden overheidsorganisaties toch wel erg bij stil moeten gaan staan. en over nadenken wat ze nou precies willen. Willen ze nou inderdaad een inclusieve organisatie zijn, ook voor blanken, ook voor witte mensen? Of willen ze vooral voor minderheden een inclusieve organisatie zijn? Ja. En dat, op dat punt zijn we nog lang niet aangekomen, want al die instellingen en organisaties zijn eerst nog bezig alleen met hun minderheden. En je zult zien, op het moment dat die blanke meerderheid, of in sommige steden of sommige organisaties al minderheid, als die zich gaat roeren, ja, dat ze dan denken, waar komt dit opeens vandaan? Mm. En wat hebben we hier voor probleem? Je ziet het al, ik zag het gisteren ergens in de Verenigde Staten, is inmiddels een café geopend alleen voor blanken. Ja, of, hè? Ja, dat ga je krijgen, ja, natuurlijk. Je gaat segregatie krijgen. En er is al ergens een gemeenschap gevormd alleen voor zwarten. Dus er mogen alleen maar zwarten wonen in die community. Ja, het is een soort zelfgekozen segregatie.
Totaal geschift, ja. Ik denk trouwens wel, het podcast-uitje van het team van het Land van Wierduk gaat volgens het Amsterdam Museum, denk ik, over kunsten gesproken.
Ja, dat...
Kunnen we naar de Gouden Koets kijken?
ja, dan kunnen we daar naartoe. Ja, die Gouden Koets, ja, ik vind het ook allemaal onzin dat die weg moet. Ik heb er geen probleem mee, maar ik vind het allemaal, het is zo toegeven aan gedram van minderheden. En zeg nou zelf, joh, dit permanente gekwetst zijn. Ja. Ik snap het ook nooit. Hoe leef je als je dus gewoon 24/7 jezelf gekwetst voelt, omdat kennelijk ooit in het ver verleden voorouders van mijn voorouders of andere voorouders zich schuld hebben gemaakt aan slavernij en jouw voorouders waren misschien slaaf. En die quasi die pijn, die zou je dan nu nog steeds voelen en zo. Ja, ik geloof er allemaal niks van.
En de geschiedenis dan daar maar mee willen wissen. Ik zou dan zeggen, onderstreep die geschiedenis. Zeg juist elk jaar, die Gouden Koets moet 2 keer per jaar. Maar dan gaan we 2 keer per jaar ook stilstaan bij die vlek in de geschiedenis. Ja. Maak er iets, draai het om. Het is inderdaad... Overigens moet ik wel zeggen dat ik... want je had het net over je eigen namen. Dat je zei vreemde eend in de bijt en duk. Ik heb het overigens wel eens dat als ik zo'n callcenter aan de lijn heb, dat ze zeggen, hoe moet je je naam spellen? Dan zeg ik wel eens Allah met een U. Dat valt ook niet altijd even goed. Maar ik zag nu, ik ben niet vaak met Denk Eens, of eigenlijk bijna nooit. Maar ik zag nu een voorstel, volgens mij in Rotterdam, dat mensen die toen zo'n naam hebben gekregen, hè, in de slavernij, die bijvoorbeeld Braaf heten, omdat dan een van die voorouders heel braaf was als slaaf, dat die gratis hun naam zouden kunnen wijzigen. En toen dacht ik wel van, nou, hier voel ik misschien wel iets voor.
Ja, ik ook wel. Ja, hoor, natuurlijk. Maar dat zijn ook reële dingen.
Precies.
Als je een totaal idiote naam hebt, omdat zo'n slavendrijver jou die heeft gegeven, en je zit daarmee, ja, dat begrijp ik heel goed. Want dat betreft nog jou steeds, persoonlijk. Dus ik vind het terecht als die mensen hun naam zouden kunnen veranderen in iets beters en mooiers.
Ja.
Maar dat is een heel ander niveau dan gezeur over de Gouden Koets. Precies. Of over Zwarte Piet, weet je wel.
Maar daarom is het wel goed, denk ik, dat we het ook even benoemen. Dat het, want anders is het weer van, oh ja, dit is ook weer letterlijk zwart-wit. Maar we staan weer tegenover die lui. Nee, het, wat jij zegt, het moet reëel zijn en niet dat... Ja, dat geroep.
Kijk, racisme is gewoon een probleem natuurlijk. Dat weet iedereen en elke samenleving is racistisch. En naarmate ook het aantal minderheden groter wordt in de samenleving, krijg je gewoon met racisme te maken dat alle kanten opgaat. Blank tegen zwart, Marokkaans tegen Turks omgekeerd en zo. Zelfs binnen de Surinaamse gemeenschap, wie witter is, is hoger in aanzien en zo. Ja. Dat zijn de gegevens waar je mee moet werken en waar je moet proberen bewustzijn over te creëren en waar je tegenop moet treden. Maar de huidige tendens, de huidige die kritiek dat racisme alleen maar wit racisme jegens zwart zou behelzen, Dat is ideologie.
Ja.
En een hele kwalijke ideologie. En die klopt ook niet. Die is niet gebaseerd op feiten. En daaraan toe te geven, zeg ik steeds, dat is kwalijk omdat je dan die ideologie ondersteunt. Maar dat betekent niet dat wij niet tegen racisme zouden zijn. Natuurlijk, daar is ieder weldenkend mens tegen. Ja. En ik denk dat dat onze samenlevingen op het punt zijn aanbeland dat weliswaar sprake is van racisme, maar dat in vergelijking met heel veel andere samenlevingen vrij gering is. En dat het al in ieder geval niet institutioneel is, zoals wordt beweerd.
Kijk, is dat ook nog gewoon even benoemd in deze aflevering? Ik denk dat we er wel weer doorheen zijn, nou, ruim een half uur bezig weer. Genoeg weer besproken. Volgende week weer een nieuwe aflevering, Wiert. We verklappen nog niks, maar wel een bijzondere aflevering. Want dan zijn zowel Robert als ik er niet. Dan ga je het zelf presenteren. Dus dat wordt een heel bijzondere.
Met een gast.
Dus met een gast. Nou, wie dat is, dat gaan we pas bekendmaken in die volgende podcast.
Precies.
Dank Wiert, dank voor het luisteren. Abonneert u zich als u dat nog niet gedaan heeft. En reviews, dat waren al even reviews van maanden geleden. Die mogen wel weer vernieuwd worden. Dus laat ook even een berichtje achter wat je ervan vindt.